Morgen.
Ik denk dat ik nou zo'n beetje alle lokalen, of hoe noem je, alle ruimtes gehad heb in dit gebouw. Is er nog eentje? Nou, dan stel ik voor de volgende keer daar te gaan zitten. Ja, dat heb ik gezien, maar dat hebben we geweten. Ja. Nee. Nou, het is fijn om hier weer te zijn in ieder geval. Dat is leuk. En ook mooi. Ligt er dan welk woordje eraan geeft. En ik wil een gedeelte, nou daar zien we het al. Het dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. Nou heb ik het geluk dat ik dat meerdere keren mag verkondigen, om het zo te zeggen. En dat is zo mooi, daar ga ik gewoon weer overheen, denk het weer over en denk je, jongens, wat is het woord van God ontzettend mooi. En daar gaan we vanmorgen naar kijken. En voordat we dat gaan doen, gaan we daar zegen voor vragen. Vader, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Heer, dat we uw lof mogen toezingen. Dat we uw naam mogen grootmaken. Dat alles om u draait. Heel het leven wat we bezitten, Heer Jezus. Alles wat we bezitten, letterlijk. Het is van u. Alles wat we gehad hebben, het is van u. Alles wat we gedaan hebben, ook wat we zien van Albanië, het is van u. En Heer, ook in al die aspecten die we vanmorgen gezien hebben en onderdeel mochten zijn, danken we u. Maar ook voor uw woord, wat krachtig is, als een tweesnijdend zwaard. Dat de ziel doorklieft. Heer, u bent een God die ons alles gegeven heeft, Heer, wat we nodig hebben. Allereerst uzelf. Toen een Heilige Geest, waar wij uit mogen leven, uit uw kracht. En ook, Heer, dat we gevoed worden door uw woord. En we willen zo vragen vanmorgen, Heer, dat u ons uw aanraking geeft. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan kijken naar twee wonderen. En meestal doen we dat één. En ik heb ook gebeden dat we uw aanraking mogen hebben. Nou, dat zie je daar al een beetje. Ik vond het zo'n gave foto. En dat komt dadelijk wel naar voren. Wij lezen uit het evangelie van Marcus. En het doel van Marcus is om de verschijning van de Heer Jezus Christus als Zoon van God, de Messias, te prediken. De Redder. Aan Joden en heiden. Dat ze zich bekeren voor het evangelie, wat natuurlijk het een mooie boodschap is. Marcus 1 vers 15 begint hiermee. De tijd is vervuld, er is een nieuwe tijd aangebroken. Zijn prediking, zijn grote daden van de duivel, uitwerpen en genezing en opwekking van doden zijn de bewijzen van een volstrekt nieuwe tijd. En dat kom je tegen in het gedeelte wat wij gaan lezen. Ik lees niet het hele hoofdstuk, want het is hoofdstuk 5. Hij doet het, dat is de schriftlezing. We gaan naar drie dingen kijken. Het is heel simpel eigenlijk. Jairus, de vrouw. En het meisje. En je ziet eigenlijk in hoofdstuk 5 een paar dingen. Je ziet dat God, of dat Jezus, God door Jezus laat zien dat hij macht heeft over de geestelijke wereld. Want dat vind je in hoofdstuk 5 bij het begin. Daar zie je dat de bezetene van Gadara, die wordt overwonnen. Maar ook over de natuurlijke wereld. De bloedvloeiende vrouw. En zelfs verder, de dood. In één hoofdstuk. En daarom lees ik twee verhalen. Eén wonder, of een wonder in een wonder, zo moet ik het zeggen. Een tweeluik. Een verhaal over twee vrouwen. De een 12 jaar oud, de ander 12 jaar ziek. Twee wonderen te midden van een grote menigte. Twee gebeurtenissen verstrengeld in elkaar. Dat zullen we ook zien. Beide verhalen volgen op elkaar in plaats en tijd. En vanmorgen lopen wij net zoals de menigte als het ware mee in het verhaal. En ik wil lezen vanaf vers 21. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe en toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. En midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden, stond te trillen, omdat ze wist wat er met haar was gebeurd. Kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered, ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen, waarom maken jullie zo'n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar, Talitha kum. In onze taal betekent dat, meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen was met stomheid verslagen. Hij drukte hen op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar te eten moesten geven. Tot zover. Nou, heel mooi verhaal met allerlei dingen erin. We gaan een aantal dingen bekijken. Jairus, de vrouw en het meisje. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Overal waar de Heer Jezus was, kwam je een grote menigte tegen. Vorige keer hebben we het gehad over de Samaritaanse vrouw. Kun je het nog herinneren? Nou, zo niet, dan weet je het nu, hè. Maar dat was de Samaritaanse, die was alleen. Die zat helemaal ergens, hè, op het heetste van de dag. Die wilde juist niet in de menigte, uit schaamte. Deze, altijd als hij in de publieke omgeving was, in de stad, waren mensen om hem heen. Altijd. Een menigte die hem wilde volgen. Nu zijn wij zo'n menigte. Wij willen de Heer Jezus toch volgen? Nou, verwacht ik een beetje. Ik weet dat het geen Pinkstergemeente is, maar ik verwacht natuurlijk wel een paar knikjes. Amen. Halleluja, precies. We willen de Heer volgen. En ik zeg bewust de Heer. Jezus kan iedereen zijn. Ga je naar Zuid-Amerika, Jezus, daar kom je wel meer tegen. Maar het is de Heer Jezus, Kyrios Jezus, de grootste die er is. En als hij Heer is, heeft hij alle zeggenschap. Deze mensen waren allemaal bij hem. En Jairus kom je dan tegen, vers 22. Eén van de leiders van de synagoge die Jairus eten. Nou, de synagoge heeft maar één leider. Zo moet je een beetje zien. Maar er zijn natuurlijk verschillende synagoges. En Jairus betekent God is licht of God is verlicht. En het is niet zomaar iemand. Hij vertegenwoordigt min of meer de synagoge. Het hoofd van de synagoge. Hij verantwoordelijkheid draagt voor de gang van zaken van de synagoge. Iemand die ruimte geeft in de menigte. Dat je denkt, oh, daar heb je de dominee. Vanuit heel vroeger en misschien nog steeds. Of even een ander geloof, maakt even niet uit, je snapt wat ik bedoel. Maar een imam, die heeft gezag. Hier heeft iemand die in de synagoge is, de leraar zeg maar, die heeft gezag. En wat doet die persoon? Die vertrouwt op de wet, sterker, die leert de wet. Die is de synagoge gaat voor in de wet. In alles wat ze in die tijd hadden. In die tijd had je natuurlijk de profeten, had je de Tora. En daarmee gingen ze dus over God spreken. En wat doet die leider? In de menigte. Hij afdaalt van de kuststreek en vraagt de veldsprediker Jezus. Wilt u mij helpen? Maar wat doet hij? Hij valt op zijn knieën. En dan denk ik, wat zou die menigte gedacht hebben? Want die zou hem ongetwijfeld gekend hebben. Die weet misschien dat zijn dochtertje ziek is. Nou, ik heb zelf 2 dochters. Maar als je een zoon hebt, dan kan je hetzelfde wel ervaren. Die ligt bijna op sterven. Dat je denkt van, dat gaat niet goed. Al zijn hoop misschien op God. Dat hij denkt van, ja, hoe vaak zal hij wel in de synagoge geweest zijn. Om God te vragen voor genezing. We weten het niet. Maar ik kan er wel iets bij voorstellen. En dan gaat hij naar de Heer Jezus toe. We zullen nog zien waarom. Ik heb het zo vaak gelezen. En als, toen ik het weer las, denk ik, het is niet te geloven. Maar ik hou het toch even spannend. Dat was de reden waarom hij er naartoe ging. En hij valt daar op zijn knieën en hij zegt van, wilt u mij helpen? Mijn dochtertje is dodelijk ziek. Het dochtertje, wordt specifiek gezegd, is 12 jaar oud. Is niet toevallig. 12 jaar, dat houdt in dat je de bat mitzwa doet. Op 12 jaar. Een jongen doet het een jaar eerder, dat is de bar mitzwa. Dan wordt hij een zoon of dochter van de wet. En ik denk dat het dit in dit gedeelte cruciaal is. Jairus is een man van de wet, die de wet onderwijst. En de wet in die tijd was letterlijk de Tora onderhouden. Maar wij hebben ook heel veel wetten. Dus als ik zeg de wet die wij leven, bedoel ik de Tora niet mee, maar wel geestelijke wetten die we onszelf constant opleggen. Waarmee we het evangelie ontkrachten. Waarmee we elke keer zeggen, maar ik moet dit doen. En misschien leggen we de wet wel op elkaar. Want de wet is een oerbeest in dat opzicht. Keer op keer willen we zelf rechtvaardiging doen. Of voelen we ons juist niet goed, omdat we onszelf een wet opleggen. Heel vaak gebeurt dat. En dan hoor je het weer evangelie, daarom is dit zo belangrijk bij elkaar. Dat je elke keer weer kijkt, maar het draait om het kruis. We zijn vrij. En als je dat beeld vasthoudt, 12 jaar, bat mitzwa, het meisje van de wet, dat houdt een aantal dingen in. Een jongen en meisje neemt zelf de verantwoordelijkheid voor het Jood zijn en de religieuze verplichtingen. Als jongen tel je mee voor de minyan of de minje. Dat houdt in, als er 10 mannen zijn, dan kan je een dienst van de synagoge doen. Zou je je voorstellen, als je 12 jaar bent en er zijn 9 volwassene mannen, dan kom jij bij en dan tel je mee. Dat moet wel zijn, hè? Als je dan 12 bent, dan zit je daar, ik vul het aan. Dat is het, ook nog. De jongen legt voortaan zijn gebedsriem aan en bedekt zich met een gebedsmantel bij het uitspreken van bepaalde gebeden. En de jongere wordt vanaf nu af aan geacht mitzvot de geboden van de Tora te houden. 12 jaar, wordt niet genoeg voor niks gezegd. Het is een dochter van de wet, maar diezelfde wet die haar vader heeft, kan die dochter niet redden. En dezelfde wet die dit meisje heeft, kan haar niet redden. Moeten we gewoon vasthouden. Dochtertje van Jairus, opgevoed in de synagoge. En ik weet hoe dat in zoverre niet de synagoge, maar mijn vrouw is een dochter van een voorganger geweest. Uit de Perusia. Dat doet iets met je. Positief en soms ook wel eens een beetje lastig. Omdat je toch een voorbeeldfunctie hebt. Dus ik weet niet, we weten niet hoe ze geleefd heeft, maar dat is wel haar achtergrond. En al die menigte zoals wij zien, moet je je voorstellen, we lopen in de hoek, Jezus. Man, we kijken, gigantisch druk, iedereen doet. En Jairus valt op de grond en zegt, help mij. Dat is de setting. Aan zijn voeten. De man die de wet vertegenwoordigt, zoekt uitkomst bij de genadeprediker, de Heer Jezus Christus. Hij zoekt niet de goedheid in de wet, om het zo te zeggen, dat doet hij natuurlijk wel in zijn leven, maar hij zoekt de goedheid van een persoon, de Heer. Zijn we nog steeds niet aangekomen bij die bloedvloeiende vrouw? Want dat verhaal loopt er middenin. Maar ik wil het heel sterk benadrukken. Ja, Iris staat daar met een verwachting. U moet komen, mijn dochter is ziek. Denk je dan dat hij zit te wachten dat de Heer Jezus denkt, nou, rustig aan, hè, rustig. Er zit haast bij die man. Zijn dochter is ziek. En dan gebeuren er een aantal dingen. De bloedvloeiende vrouw. In één keer verschuift het verhaal. Dan zie je, onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar een bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen. Weet je wat nou zo boeiend is? Dit verhaal staat ook in Lucas en Matthäus. Marcus zegt hier, die zegt dit, maar goed luister. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen. Aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Weet je wat Lucas schrijft? Ze was gewoon ziek. Die schrijft niks over die dokters. Denk eens na. Lucas was een arts. Zou hij dat expres gedaan hebben? Dat hij denkt, nou laten we dat maar niet benoemen. Dat vind ik altijd interessant. Lucas schrijft gewoon, was een bloedvloeiende vrouw, die was 12 jaar ziek. Punt. Lees me na. Marcus geeft het hele plaatje. Ik denk, het is wel leuk, hè? Er zit een stuk menselijkheid in. Maar die moet je voorstellen, 12 jaar lang ziek. En ik denk dat de vrouw dat echt pas goed kunnen begrijpen. Bloed vloeien. Wat houdt dat in onder de wet van Mozes? Dat is weer die wet. dat je niet in een synagoge mag komen. Dat je niet mee mag doen met de tempeldienst. Dat je niet mee mag doen met het offeren. Dat je geen huwelijk kan aannemen. Niks. Volledig afgesneden van alle religiositeit en van elke zegen. 12 jaar lang. Moet je eens voorstellen. 12 jaar lang. En dan loopt die vrouw in die menigte. Niet toevallig, zomaar. Ze was deel van die menigte. Dat kan je zien in het Grieks. Daar staat echt bij, ze was onderdeel van die menigte. Het leven vloeide langzaam uit haar weg. Ze had alles wat ze had om van te leven uitgegeven aan haar kwaal. Alles had ze bezocht en betaald. Niets had haar genezen. Integendeel, staat er. Ze werd er alleen maar slechter op. Hoeveel hebben wij niet geïnvesteerd om onszelf maar beter te maken? Niet geld. Letterlijk in ons eigen werk. Zelfs als je het volle evangelie nog kent. En dan zeg ik met nadruk volle evangelie, met alles erbij. En dat je toch denkt van, elke keer val ik weer in die valkuil. En eigenlijk loop ik al jaren niet met werkelijke vrijheid zoals de Galatenbrief het leert. U bent geroepen om vrij te zijn. Niet meer om slechte dingen te doen, hè? Dat zeg ik er wel even bij. Maar letterlijk die vrijheid te ervaren in Christus. Het evangelie is niet zomaar iets van, ja, je bent gered voor tijd en eeuwigheid. Het is ergens in de toekomst, als je je laatste adem uitblaast, dan ga je door. En dan, dat begint nu, hier, anno 2018. En als wij dan zitten van denken, ja, maar waarom ervaar ik dat niet? Dan mogen we ons serieus afvragen, Heer, waarom ervaar ik dat niet? En misschien moeten we dan, en daarom heb ik dat daarvoor gebeden en ook daarnet nu. Misschien hebben we dan de aanraking van de Heer wel weer nodig. Zij bevond zich in die menigte. Hoeveel mensen zitten hier elke dag in die menigte die de Heer Jezus wil volgen, maar het niet werkelijk meer ervaren? En dat is natuurlijk tricky, want dan kom je natuurlijk bij de Pinksterbeweging uit. Die hebben het over ervaringen. Ja, en het is heel gevaarlijk. Nee, het is allemaal zeker weten. Met alle respect, het woord spreekt ook dat je het gewoon dagelijks ervaart. Weet je waarom? Jezus leeft. De Heer Jezus leeft. Sterker, die geeft zijn levenmakende geest. Die heeft u in uw hart. Efeze 1 vers 13. Bestempeld, gebrandmerkt met de Heilige Geest. Dat is niet een geest die alleen maar in zichzelf zit. Die niks doet. Die brengt leven. Dus wij kunnen en mogen hem ervaren. Maar let wel. De ervaring is niet je meetlat. Dat is kruis. Dat is je zekerheid. Maar ik zeg toch ervaren. Ik ga ook niet om dat woord heen. Anders is het toch, jongens, dan zijn we toch diep bedroefd als we de Heer niet kunnen ervaren. Of ziet het verkeerd? Dat we het niet zien in het leven of helemaal niks. En begrijp me goed, ik ben, durf ik echt te zeggen, ik ben echt niet zo iemand met mijn handen omhoog staat, hoor. Dus het gaat helemaal niet om dat je allemaal excessen moet hebben. Maar gewoon dat je rust ervaart. Dat je een vreugde ervaart. Dat je een zekerheid ervaart. Bij iedereen anders. Maar ik mag toch hopen dat het er is. En als die vrouw nou zoveel dingen gedaan heeft, letterlijk met financiën, hoeveel dingen doen wij dan niet om onze rust te veroorzaken, om onze vrede te, eigenlijk om haar gewoon het geestelijk leven maar, ja, gestalte te geven. En we voelen ons nooit echt happy, nooit echt vrij. Integendeel, we voelen ons steeds meer gevangen. Ik denk dat het geldt voor heel veel mensen. En wat gebeurt er dan? We hebben het gezegd, afgesneden van het leven, vreugdeloos, uitzichtloos, eenzaam, deprimerend, hopeloos, tot soort van de Heer Jezus. De Heer Jezus is in de hoek. De Heer Jezus is in de stad. En ze zegt het, en zij is deel van die menigte en trekt mee. En dan zie je vers 28. Ze is maar voor één mogelijkheid, ze wil naar die rabbi toe en hem aanraken. En ze zegt, ze zei. Vers 28. Ze wisten dus zeker. Ze zei, ik ga naar hem toe en ik ga hem aanraken. En dan gebeurt er iets bijzonders. En dat is ook het geheim waarom Jairus, denk ik, naar de Heer Jezus gaat. Dus nu komt hij. Ik vond het zo geweldig. En dit wist die vrouw ook. En voor mij is dat elke keer, denk ik, wow, maar luisteren. Marcus 3 vers 10 zegt dit. Want hij had velen genezen, zodat alle die aandoening hadden, op hem aandrongen om hem aan te raken. Hier staat nog, hij had velen genezen. Maar let op. Maar Marcus 6 vers 56. Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekte hem of ze niet tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En nu komt het. Iedereen die hem aanraakte werd genezen. En dat zinnetje. Overal waar hij kwam, zag je zieken liggen. Op de pleinen. Smeekende, Jezus, wil alsjeblieft hier komen. Ze smeekten hem. En iedereen, niet één uitgezonderd, iedereen die hem aanraakte, wat zegt het woord? Werd gered en genas. U bent deel van die menigte. Wat is uw verlangen? Wat is letterlijk uw verlangen? Wilt u de Heer Jezus aanraken? Iedereen werd gered en genas. Dat beeld moet je vasthouden. Het is niet, ja, je kan de Heer wel aanraken, maar dan weet je toch nooit of het lukt. Ja, je hebt mazzel, je hebt mazzel. Iedereen die hem aanraakte, is toch onvoorstelbaar. Jairus valt op zijn knieën. Heer, kom mee. Want die wist, ze smeekte, als u mijn dochter aanraakt, is ze gered. En hier is er in de anonimiteit. En daarom zeg ik misschien wel hier in het publiek. Misschien wel mensen die luisteren. En in de anonimiteit zei ik hoef niet zo nodig op de voorgrond. Van achteren, Heer Jezus. En ze raakte hem aan. Op het moment dat ze hem aanraakt, genezen. Ze voelde het. Ze wist, ik ben voorgoed genezen. En ik denk, die aanraking is natuurlijk het kruis. Dat wij bij het kruis komen, dan ben je voorgoed gered. Daarom vind ik het ook zo mooi wat hier staat. Werd gered en genas. Niet genezen en genas. Wij zitten vaak op het aardse vlak. God kijkt veel verder. Je grootste probleem is je zonde. Dat is je allergrootste probleem. En daar red ik je van, voor tijd en eeuwigheid. En misschien doet hij het ook nog in het leven. Dat is zijn soevereiniteit. Hij kan doen en laten wat hij wil zonder uit te leggen waarom. Hij is God. Maar in die tijd, als je Jezus aanraakte, werd je genezen. Is toch onvoorstelbaar. En dan het verlangen, je zit in de menigte. En misschien ben je wel die bloedvloeiende vrouw. Dan zeg ik, ik doe het gewoon. Ik hoef nog geen eens voor hem te staan. Ik kan hem alleen aanraken. En wat doet ze dan? Ze raakt hem aan de zoom. En waarschijnlijk zijn dat de kwasten onder het bovenkleed. En die zie je daar. Nummerie 15 zegt dit. Vers 38. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat zij en alle nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen, waarin een blauw-purperen draad verwerkt is. Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de Heer. Dus ook de wet, alle geboden. Zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerte van je hart en je ogen te volgen. Zij zullen jullie helpen om aan al mijn geboden te denken, die na te leven en jullie God toegewijd te blijven. Ik ben de Heer jullie God die uit Egypte heeft geleid om jullie God te zijn. Ik ben de Heer jullie God. Deze vrouw die wist genoeg, ik moet de tzaddik heet die, ik moet dat kleine dingetje aanraken, de blauwe draad. En het blauw speelt van koninklijkheid. Blauw kwam je tegen in het tabernakel, waar het tabernakel onder lag. Kwam je tegen in de scheiding van het heilige der heiligen. Even gek, Maxima liep in een prachtig gewaad, kan je het nog herinneren? Bij mij wel, ze heeft diepe indruk gemaakt. Toen was ze net getrouwd. En toen liep ze buiten en dan gingen ze zo naar een van de feestzaal. Liep ze in prachtig blauw. Koninklijk blauw. Dat blauwe draad is van wol, zit allerlei betekenis in. Daar gaan we niet naar kijken. Maar zij als het ware zegt, ik vertrouw op de God van Israël. Als ik Jezus maar aanraakt. Ze raakte de tzaddik aan. Want de tzaddik niet, de tzaddik is een rechtvaardige, dat is wat anders. Nou moet ik het wel goed zeggen, de talit, zo heet hij. Ze raakte de talit aan en meteen hield het bloed voor het vloeien. Nou staat er was kracht van hem uitgegaan. Dan moeten we niet denken van Jezus, die heeft 100% kracht. Hé, ik heb in één keer 90%. Waar is mijn 10% heen gegaan? Nee, zo is het niet. Zijn kracht werd in werking gesteld. Hij is 100%, hij is almachtig. Maar wat gebeurt er dan? Let op wat gebeurt. Zo bizar. Jairus staat daar nog steeds. Hè? Die vraag ligt er nog steeds. Wilt u meegaan, Heer? En Heer Jezus is onderweg. En dan wordt hij aangeraakt en hij stopt alles. Moet je voorstellen hoe Jairus zich voelt. Vind je het erg dat we dat even zo meteen uitzoeken? Mijn dochter ligt ziek. En wat zegt hij? Stop. Wie heeft me aangeraakt? Twee dingen gebeuren er. Hè? Jairus die... Jongens, wat gaat hier? Mijn dochter. Hij zet alles stil En hij zegt, iemand heeft me aangeraakt. Nou, dan krijg je het verhaal van, ja, iedereen loopt je aan te raken. Logisch, hartstikke druk. Nee, er is iemand die me aangeraakt heeft. En dit vind ik zo mooi. Zij wilden het in de anonimiteit doen. Tussen de voeten, zo van achteren. Van achteren staat er, want de Heer Jezus draaide zich om. En zocht wie het gedaan had. En wat doet die vrouw? Ze beeft. Ze is bang. Ze trilt, staat er. Want zij weet wat ze gedaan heeft. Want wat zij nooit mocht doen. Uit zichzelf een man aanraken. De wet heeft ze hiermee overtreden. Ze breekt de wet om genezen te worden. Zij heeft iets gedaan wat absoluut niet mocht in die tijd. En weet je wat doet de Heer Jezus? Hij haalt haar volledig uit de anonimiteit. Wie raakte mij aan? Midden in die menigte staat die vrouw die genezing zocht en genezing gekregen heeft. En die staat bang. En wat doet ze? Ze valt ook op haar knieën. Beide vallen op haar knieën. Die man die zo bekend staat, die man die op de volgens de wet leeft. En hier een vrouw in de anonimiteit, die natuurlijk ook onder die wet leeft. De wet verbreekt, die valt op haar knieën en ze beeft. En wat zegt de Heer Jezus dan? Wees niet bang. Een van de geboden die hij het meeste keer zegt in de hele evangelie. Wees niet bang. Wees niet bang. Ik heb het al vaker gezegd hier. En dan zegt hij tegen deze vrouw ook. En dan geeft hij ook iets heel moois. Hij noemt haar dochter. Dochter. Wees niet bang. Vul je eigen naam nou eens in. René, nou ken je naam toevallig, omdat ik een slechte naam, maar jouw naam ken ik wel. Wees niet bang. En dan ook dit voorstellen, dat de Heer Jezus naar jou toe draait, letterlijk in je gezicht kijkt, spreek je naam, wees niet bang. Dat is het evangelie. Wij ervaren het evangelie heel vaak dat hij druk is met anderen bezig. Dat hij allemaal bezig is met Jairus, ja, ik ben maar ja, even aanraken, zo genoeg. Hij stopt alles en draait zich om en zegt, Theo, wees niet bang. Dat is de Heer Jezus. Ja, Iris zit nog steeds in de zenuwen. Want dat gebeurt nog steeds op dat moment. Beide leveren ze onder de wet. Beide weten ze dat ze bij de Heer Jezus moeten zijn. Ja, Iris en deze vrouw. En wat gebeurt er dan? Dochter, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede, wees gezond van uw kwelling. Vrees niet, geloof slechts. En van dat ogenblik is haar onreinheid weggenomen. Maakt ze weer deel uit van de tempeldienst. Kan ze weer een huwelijk aangaan? Heeft ze weer toegang tot alle tempelfeesten? Mag ze weer eten van het vredeoffer? Let op, alles, alles is hersteld. Wij kijken vaak zomaar op één lijn. Mijn zonden zijn vergeten. Nee, je relatie is hersteld. De relatie met de Heer is hersteld. En alles wat die relatie brengt, mag je uitleven. Wij zitten vaak, ach gelukkig, mijn gevoel is weer een beetje getuigd. Je bent een koningskind. Je bent geheiligd. Gods heilige geest die Jezus uit de doden heeft opdoen staan, leeft in u. Daar mogen we uit leven. Nou jongen, ik wil niet zeggen, maar dan moet je morgen gaan in je werk. Wat ik ook niet graag doe. Maar dan ga je toch anders leven. Want dan denk je van, mag er zijn. Ik ben benieuwd hoe gezegend mag zijn voor iemand anders. Je gaat dingen anders zien. Want hij zegt tegen je, wees niet bang. Ik ben bij je. Dat doet die vrouw. Alles was hersteld. Je leest dat niet, want ze is genezen. Nee, haar hele leven na 12 jaar ellende is radicaal veranderd. Radicaal. En dan zijn wij allemaal van die nuchtere Nederlanders. Ja, dat is voor mij ook. Ik leerde de Heer kennen 10 jaar geleden. Maar de vraag is er nou verdraaid echt iets veranderd? Leven we ook echt uit die hoop van de Heer? Zeg ik ook tegen mezelf. Gewoon ook uit verwachting. Niet om allemaal een keer aan elkaar af te meten. Maar dat je denkt van, nou Heer, ik wil meer. Ik wil u aanraken. Want de Heer geeft heel veel. We zongen dat ook in het lied. Hè? En dan komen we bij het dochtertje van Jairus. Want het gaat nog steeds verder. Komen mensen naar hem toe. Terwijl hij nog sprak, zegt het woord. Hij spreekt tegen die vrouw nog. Tegelijkertijd lopen de mensen naar die Jairus toe. Je hoeft niet meer te gaan hoor. Je dochter is dood. Terwijl hij nog sprak. Uw dochter is gestorven. Waarom valt de meester nog lastig? En de omstanders geven de moed op. De menigte hoort hem zeggen. Dochter, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees gezond van uw knelling. Vrees niet, geloof slecht. Jezus vangt op wat er gezegd wordt tegen Jairus en spreekt direct door tot Jairus. Wees niet bang, geloof alleen. Hij krijgt hetzelfde te horen. Dan denk ik, zo, ik had liever bloedvloeiend gehad. Dan heb je het in ieder geval nog ervaren. Kijk, nog een beetje, je dochter is dood, wees niet bang, geloof alleen. En de Heer Jezus gaat mee en wat zegt hij dan? Ze slaapt. En ze beginnen uit te lachen. En dan gebeurt er iets boeiends. De menigte die met de Heer Jezus was, heeft gezien wat met die vrouw gebeurd is. Is er getuige van. Die gaat mee, maar de menigte die in het huis is, die dat niet gezien heeft, die lacht hem uit. Die zijn zo bezig met de dood. Die zijn zo bezig met het rouwen, wat normaal is in die situatie. Het gaat hier om mensen die blind staan op de dood, zonder rekening te houden met de Heer Jezus Christus zelf. Hij die het licht is, Jairus, God is licht. Het licht kwam in zijn huis. Het licht kwam in de wereld. Johannes 1 vers 5 geloof ik. Het licht kwam in de wereld en de duisternis heeft het niet gegrepen. Andere vertalingen zeggen, hebben het niet begrepen. Nou, die mensen wisten het ook niet. Maar de Heer Jezus komt daar binnen en het resultaat laat niet lang op zich wachten. De macht van de dood wijkt en laat haar gaan. En in tegenwoordigheid van de Heer Jezus, Talita kum. Ik zeg, ligt eraan wie het zegt, ik zeg, sta op. De Heer Jezus die zelf de dood heeft overwonnen, spreekt machtswoorden uit. Spreekt woorden van leven uit, een kind sta op. Een kind die dood is van de wet, die verantwoordelijk is zelf voor de wet. En heel boeiend, Jairus kon misschien nog zeggen van, kijk eens, ik heb zo goed voor God gewerkt. Waarom heeft u mijn dochtertje het leven niet gedaan? Enzovoort. Die bloedvloeiende vrouw had ook kunnen zeggen, oh, ik ben zo slecht geweest. Het meisje was gewoon al dood. Die kon echt niets meer. Helemaal niets. Kon niets meer. Ze was dood. En zelfs daar zegt de Heer Jezus van, ik zeg, sta op. En ze sta op. De Heer Jezus laat in dit hoofdstuk zien dat hij macht heeft over alles. Binnen de rabbijnse traditie en de Joodse traditie is een slaap is een beeld van de dood. Efeze 5 vers 14 zegt dat ook. Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Hij zegt letterlijk, ze slaapt. Voor ons in het leven was ze gewoon letterlijk dood. Maar de Heer Jezus bedoelde ook de geestelijke dood. En hij richt alles op. Zo machtig is onze Heer. Het kruis is leeg. Het kruis is leeg. En we zitten met die menigte en mijn hoop is dit. Dat u denkt van, wow, wat ben ik voor getuige geweest. Bizar. Ja, Iris, die kind staat op uit de dood. Een vrouw die hem aanraakt en die uit de anonimiteit getrokken wordt en zegt, jij bent mijn dochter. En dat je misschien het verlangen hebt, ik zit zo lang in die menigte al, ik ben al zoveel jaar de Heer aan het volgen. Ik ben getuige geweest van zoveel dingen, maar diep, diep, diep van binnen heb ik het verlangen van dat dochtertje. Dat hij tegen mij zegt, mijn zoon, ik heb je lief. En misschien is het dit wel. Hij keek om zich heen en zegt, wie was het? En toen kwam zij naar Jezus toe. En misschien is het wel vanmorgen dat je zegt, Heer, raak mij aan. Dit meisje loopt op en loopt door de poort van het sterfhuis heen. Vrij. Levend. Twee verhalen in één. Twee keer gaat het om een door de artsen opgegeven geval. Twee keer ging het om de gebeurtenis waarbij de wet een grote rol op de achtergrond speelt. En twee keer is er sprake van totale genezing en een aanraking van de Heer. Want het meisje komt hij daar en de woorden spreekt hij uit. Beide vrouwen worden genezen en hersteld. Waardoor? Door de kracht van de Heer Jezus en door geloof. Geloof alleen. Nou, moeten we niet uitkijken, weet je, zeggen, oh, ik heb te weinig geloof. Dan bidden we de Heer ervoor. Dan vragen we, Heer, kom mijn ongeloof tegemoet. Maar we mogen het van de Heer Jezus zelf verwachten. Zijn aanraking. Elke aanraking van hem heeft een uitwerking. En dat heb ik dit gedaan. Ik vond hem heel mooi. One touch from the king changes everything. Eén aanraking van de koning verandert alles. Laat een zegen vragen. Vader, dank u wel, Heer, dat we gewoon kort naar het gedeelte mogen kijken. Twee wonderheren in een hoofdstuk wat u op heeft laten tekenen door uw dienstknechten. Niet één keer, maar drie keer in de evangelie. Heer, het eerste gedeelte waar u laat zien, ik heb macht over de demonen en over alle macht over aarde, wat we niet behandeld hebben. Maar u heeft alle macht. Alles is onder uw voeten geplaatst. En dan komen we bij deze twee mooie, prachtige verhalen. Wat is het mooi om te zien hoe liefdevol u bent. Dat als er een wet is, Heer, letterlijk de Mozaïtische wet, waar mensen niet aan konden voldoen, zoals de wet die u geeft in Deuteronomium, als we hem lezen, dat we een spiegel hebben, dat we zeggen, we kunnen het niet. Maar dat u zegt, ik heb hem vervuld. U heeft hem niet weggedaan, u heeft hem vervuld. Hij geldt nog steeds. En tegelijkertijd zegt u, ik haal je weg onder die wet, onder die vloek van die wet, en ik red je volkomen. Wees niet bang. Heer, wij zijn die menigte. Wij zijn vanmorgen getuigen geweest van Jairus, die niet trots genoeg was op zijn positie, maar openlijk in de menigte op zijn knieën ging en beleed, ik kan het niet zelf, ik heb u nodig. Help ons, Heer, om onze posities die wij misschien vasthouden, waar we ons achter schuilen, waar we eigenlijk niet vanaf willen, maar help ons, Heer, om nederig te zijn in uw gemeente, om voor uw voeten te vallen en u te belijden dat we van u verwachten. En Heer, misschien zitten we in die menigte als die bloedvloeiende vrouw. Een verlangen die we zo lang al met ons meedragen. Dingen waar we mee meedoen, maar eigenlijk niet vrij zijn. En u weet precies wat we nodig hebben. Heer, maar ons verlangen is, Heer, raak ons aan. Ik wil u aanraken. En niet anoniem. En misschien wel, dat we gewoon in ons gebed zeggen, Heer, hier ben ik. Ik raak u aan. En tegelijkertijd vragen we, Heer, wilt u levendmakende woorden over ons uitspreken? En dat heeft u door uw woord gedaan. Dat heeft u door het bloed van de Heer Jezus gedaan. Niet alleen woorden, maar letterlijk. Heer, we bedanken u voor het getuigenis van die bloedvloeiende vrouw, maar ook het dochtertje van Jairus, dat u daarin laat zien, ik heb macht over alles, zelfs over de dood. En in die wetenschap, dat wij gered zijn voor tijd en eeuwigheid, dat we nu al eeuwig leven hebben, we gaan dadelijk gewoon door. Heer, wat is het geweldig om dan nu al in deze tijd u te belijden als Heer. U de aanraking te vragen en op onze knieën te vallen voor de enige Heer Jezus Christus die toekomt. We prijzen uw grote naam. Amen.